Hoe komen we toch bij het idee dat Taylor Swift gewoon een meisje met een gitaar is?
Ja, dat klopt natuurlijk niet. Er zit een heel team achter, plus een familie die heel veel geld in haar carrière heeft geïnvesteerd.
Maar wie zijn die mensen en waarom horen we zo weinig over ze?
Heb jij ook altijd al willen weten wie Tree Payne is en waarom Jack Antonoff zo belangrijk is voor Taylor's carrière?
In Taylor's Era duiken we erin en leggen we het je uit.
Wie zijn de mensen rondom Taylor Swift en hoe belangrijk zijn ze eigenlijk?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Japanse reality TV met een man, een bakje rijst en een blote pielenmuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos van steden. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij, hij zit er weer gewoon. Het is Perre van Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, iedereen is voor fatsoenlijke compensatie van creativiteit. Maar laten we eerlijk zijn. Multimiljonairs in Hollywood zien staken voelt ook een beetje ongemakkelijk. En toch is het belangrijk om het erover te hebben. Want deze staking die legt ongelijkheden bloot die niet alleen relevant zijn voor grote Hollywood acteurs. Maar ook voor Doortje Smithuizen en Perre van den Brink.
Jeetje, het komt wel heel dichtbij meteen.
Worden creatieven vervangen door AI? En is dat erg?
Gaan we het over hebben.
Maar eerst de actualiteit.
Ja, er hangt hier een ontzettend melige, bijna vakantiesfeer. Ja. Jullie zijn allebei gekleed in wat Timo noemt Zelensky Corps.
Ja.
Het is een soort legeroutfit, maar dan hip.
Ja.
We hebben net bedacht dat jij, als je dat werk naar het front zou moeten, zou je waarschijnlijk wel je Salomons aandoen. Wat handig daar is.
De dekmantel Salomons.
En ik hoop heel erg dat deze keer... Ik heb mezelf een beetje in de voet geschoten met onze nieuwe naam. Ik moet zeggen, ik ben heel blij, want elke keer als ik nu iemand tegenkom die iets zegt over de podcast, wat ik altijd heel leuk vind, zeggen ze heel braaf VSR.
Ze houden
echt
zich
fan van VSR en niemand komt meer met die oude naam. Maar ik moet hem wel elke keer meermaals zeggen en ik schaam me heel erg voor mijn R.
Dit was ook de feedback in de vorige aflevering.
Bij de vorige aflevering heb ik Timo... mijn aankondiging laten vervangen.
Of je nog een andere take had.
Omdat ik hem te kakkerig vond. Ja. En toen dacht ik daarna, hier kom ik natuurlijk nooit meer vanaf. Dus misschien kunnen we met AI een oplossing verzinnen. Dat ik een
om
soort
jouw
hele
neutrale
R ga krijgen. Nou goed, misschien luisteren mensen ook wel voor die R.
We hebben net eigenlijk de laatste aflevering van ons tipformat gehad.
Je bedoelt alles premium?
Ja, die zomerserie is voorbij. Maar mijn tips eigenlijk
die
niet.
Gaan door.
Nou, die gaan door. Die zijn voor eeuwig.
Oneindig.
Ooit, toen ik een guppie was.
Een oranje guppie.
Toen begon ik met het produceren van evenementen in het nachtleven. Dat vond ik echt mega leuk om te doen. Omdat je dan met evenementen produceren, werkt alles eigenlijk toe naar een soort apotheose.
Ja.
Het is ook gewoon klaar daarna.
Ja, het is heel duidelijk.
Ja, dat vind ik dus nog steeds echt heerlijk aan een evenement. En dat je dan show kunt maken of dat je een soort moment kunt ontwerpen, dat vind ik echt fantastisch.
Mm-hmm.
Er is iemand die daar echt extreem goed in is. En dat is een vrouw die heet S. Devlin. Zij ontwerpt de stage designs van Adele, Kanye, Jay-Z, Beyoncé, The Weeknd. Ze doet er nog af en toe een Louis Vuitton showtje bij. Of een Super Bowl halftime show. En of dan toch weer even tussendoor het klimaatconferentie decor van COP26.
Mm-hmm.
En ik ben al jaren gewoon enorm fan van wat zij maakt. Want het is altijd gewoon heel dramatisch en eenvoudig. Het is altijd één heel groot element of zo. Wat enorm dramatisch show-effect heeft. Maar het is ook minimalistisch op een bepaalde manier, maar wel heel groot.
Ik zit er naar te kijken. Het is een beetje het gevoel krijg ik wat Oerol zou willen zijn. Dat wat ik bedoel?
Dus zo'n, zou het wel echt Oerol on acid noemen.
Zo'n brandende vuurring of zo. Of zo'n hele grote kubus in de natuur.
Ja, die brandende vuurring die is inderdaad... Dat is een beetje Oerol. Maar dit was Yves Saint Laurent in de Marokkaanse woestijn.
Altijd de vraag, is het Oerol of is het Yves Saint Laurent in de Marokkaanse woestijn? Ja.
Er is één filmpje wat ik erg kan aanraden trouwens. Zij heeft dus een Super Bowl halftime show gedaan. Dan heeft ze een timelapse filmpje van de productie van dat evenement. Dat betekent namelijk dat je in de rust, die duurt een kwartier, die hele show moet opbouwen. Want het is natuurlijk daarvoor gewoon een voetbalveld. Ja. De show moet doen en afbouwen. En daar is dan een timelapse filmpje van. Dat is op zichzelf een enorm mooie choreografie. Dus je ziet gewoon een productiecrew van denk wel 500 mensen. Dat opbouwen in een paar minuten. Dan Snoop Dogg en Eminem en nog wat rappers een showtje doen.
Ja.
En dan gaat het er weer allemaal af. Kan ik erg aanraden, dat filmpje. Maar, lang verhaal kort. S. Devlin heeft een boek uit.
Mm-hmm.
Dat is een hele kleine oplage. Wordt dat uitgebracht. Ik geloof een paar duizend wereldwijd of zo.
Oh ja. Dus voor mijn komende boek ook. Doe ook hele kleine opdrachten wereldwijd.
Je kunt je er nu op intekenen. Misschien ook een tip voor jouw boek.
Ook mee beginnen.
Ja. Maar als je houdt van prachtig...
Heb jij ingetekend?
Ja.
Oh, leuk.
Uiteraard.
Ga je het ook in ga je het een keer tippen?
Nou, ik neem het wel een keer mee. Als ik het in november wordt het geloof ik uitgeleverd. Maar het is een... Ja, ik zou het echt als een ongelofelijke tip... willen.
En vind je dan dat die mensen die die decors bouwen... dat die evenveel betaald moeten worden als...
En Stefflin zelf?
Snoop Dogg?
Nee, dat vind ik niet.
Gaan we het zo nog over hebben. Ik las vanochtend in de New York Times... een heel goed, maar ook wel dystopisch onderzoek. Uitgevoerd door Harvard. En eigenlijk wat er werd onderzocht was heel simpel. Namelijk de invloed van rijkdom van je ouders... op de kans dat je wordt toegelaten tot een Ivy League universiteit.
En nou, laat me raden.
0%. Nou, het is natuurlijk altijd het idee dat rijke kinderen... gewoon meer kans hebben in het leven. Mm-hmm. Zeg maar, dus even los van. Maar dat het gewoon, als je uit een rijk gezin komt... het leven gewoon makkelijker voor je is. En dat hebben ze nu dus op een hele basale manier onderzocht. En het was eigenlijk de eerste keer dat het zo duidelijk... dat er zo'n duidelijke...
correlatie.
Schets werd gemaakt van die correlatie inderdaad. Ja. Wat ze deden was, ze namen dus kids met dezelfde SAT-score. Dus dezelfde CITO-achtig. Mm. En ze keken dus hoe groot is de kans dat je wordt toegelaten op de top 12 Ivy League. Dus Yale, Harvard, nou wat heb je. Wat blijkt? Kinderen uit de 1% rijkste gezinnen hadden 34% kans meer kans om toegelaten te worden... Kinderen uit de 0,1% rijkste gezinnen meer dan 50%.
Ja.
En zo'n onderzoek is enerzijds denk je... ja, ergens wisten we dit toch al. Mm-hmm. Maar anderzijds vind ik daarom zo'n onderzoek juist zo goed. Omdat het iedereen die zegt, nou, maar dat valt wel mee. Kan je dit gewoon onder de neus duwen? Kan je zeggen, zo zit het gewoon.
Ja.
En ook die onderzoeker zei zelf erover... wat dit laat zien is gewoon dat universiteiten hebben geen arme... studenten, omdat ze die niet willen.
Ja.
Het is namelijk een keus om iemand wel of niet toe te laten.
Nee, het is ik luister een podcast van een marketingprofessor die zelf doseert op NYU. Maar hij zegt altijd over dit onderwerp dat het eigenlijk een soort van Hermes-achtige strategie is die Ivy League scholen hanteren. Namelijk gewoon te weinig Birkin bags maken.
Ja.
Bewust. Zodat je de prijs kunt opdrijven.
Ja.
Het is gewoon een commerciële strategie.
Nee, maar goed, maar er zijn zij willen natuurlijk altijd de schijn ophouden van... ja, maar we zijn heel egalitair, want we hebben beurzen... en weet je wel, dit en dat, zeg maar. In principe, elk kind wat excellent is, zou hier moeten kunnen studeren. Maar dit laat zien, ja, zeg maar, dat is een leuk idee... maar dat is in de praktijk gewoon niet zo. En wat dan helemaal frappant is en gewoon heel erg eigenlijk... is dat het onlangs in Amerika onwettelijk is verklaard... om dus positief te discrimineren.
Ja, je had toch die zaak met al die Nepo-babies?
Met toelating tot... het was voorheen zo dat dus veel universiteiten en zo... positief konden discrimineren. Dat zouden zeggen, als het dus tussen twee mensen gaat... die zeg maar gelijke scores en zo... dan kiezen we voor de persoon met een migratieachtergrond... omdat dat beter is voor de gelijkheid in dit land of zo.
Mm-hmm.
Daarvan is nu gezegd, dat mag niet meer.
Oh ja.
Omdat dat ongelijk zou zijn. Terwijl als je ziet hoe ongelijk dit is.
Ja. Ja, en het is natuurlijk een soort van, iedereen weet toch dat als jouw ouders gewoon een donatie doen, dan ben je gewoon binnen.
Nou ja, precies. Maar dat is, daarom is het dus zo bizar dat zoiets dan onwettelijk wordt verklaard. Ja. Terwijl dit gewoon voor onze ogen, iedereen die dit onderzoek leest, zegt, ja, dat weet ik eigenlijk al wel. Maar daarom is het wel heel goed dat het wordt gedaan.
Sayan detail, het was een onderzoek van Harvard.
Ja, nou vind ik het goed dat ze dat doen. Ja. Ja.
In het verlengde hiervan kwam ik een bedrijf tegen in een artikel. Heel eng, heel heftig bedrijfje. Het heet It's All Greek to Me.
Ja.
En het is een, ze noemen zichzelf een consultancy.
Oké.
En waar ze je mee helpen is eigenlijk gewoon binnenkomen bij een sorority. Dus het is eigenlijk een soort wannabe Amerikaanse core meisjes.
Ja.
Die kunnen dan een cursus van $3500 kopen. En die helpen je met je applicatie om bij een sorority binnen
dus
te komen.
Dus mijn ongemak met die R, die leren ze je daar aan eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja.
Misschien moet ik dit ook gaan aanbieden.
Ja. Stapbudgetje, 999 euro in dit geval.
Get your stapbudget out.
Ja. Maar ik vond het weer zoiets fascinerends. Dat dit gewoon...
Want dan leer je een soort van je een beetje kakkerig te gedragen. En dan kan je dus eerder bij het koor, het Amerikaanse.
Ja, zij helpt je gewoon met de slagingskans van de toelating tot jouw sorority naar keuze vergroten. En dat doe je in een soort cursus. En ik weet niet precies wat ze dan voor je gaat doen. Maar ze adverteert in ieder geval met een hele hoge succesrate en allemaal testimonials van. Dus
ja, maar het is krankzinnig, maar het is natuurlijk wel zo dat. Als je gewoon kijkt, daar zullen ongetwijfeld cijfers van zijn, maar die heb je eigenlijk ook niet nodig. Van die meiden die bij zo'n sorority hebben gezeten, net zoals jongens die bij een koor hebben gezeten of in Amerika, wat is de equivalent.
Mm-hmm.
Die hebben natuurlijk gewoon veel meer kansen in het leven.
Ja, dus eigenlijk zou je haar
Girls Network.
Zij is eigenlijk een kansenongelijkheid consultancy.
Vergroter.
Kansengelijkheid consultancy.
Ja, een kansenongelijkheid vergroter zou ik het willen noemen.
Ja, of ze helpt mensen die minder kans hebben.
Ja, voor €3500.
Ja. Nee, ze is een kans om het vergroter.
Nee, als zij dat nou gratis aan zou bieden, zou ik het iets anders vinden.
Maar het is ook de beeld. Je moet eigenlijk voor de grap op die site gaan kijken. Die beeldhouw is echt verschrikkelijk.
Ja, hoe word je een totaal inwisselbaar persoon?
Ja,
voor €3500. Succes.
Ik las ook nog een grappig onderzoekje van Mark Manson. Mm-hmm. Hij is die gast die The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Is dat nou een goed boek?
Nee, ik heb het nooit echt gelezen.
Het lijkt mij dus zo'n ruk boek.
Ja,
Timo zegt dat het heel saai is.
Ja, het lijkt mij ook echt een als je het over wat je net zei, van om een soort inwisselbaar persoon.
Ja. Als je iemand dat ziet lezen in de trein, dan denk je toch...
Dat,
ik stap niet uit waar
daar wil
uit.
Ik geen beschuitje mee eten. maar in ieder geval, die gast is laatst getrouwd, die schrijver daarvan. En hij heeft best wel veel nieuwsbriefabonnees. Dus hij heeft een... klein onderzoekje gedaan onder zijn nieuwsbriefabonnees, zoals wij dat ook eigenlijk altijd, altijd doen.
Ja.
Zijn vraag was, ik ben net getrouwd. Jullie zijn met heel veel. Wie van jullie heeft een extreem lange relatie?
Mm-hmm.
En is bereid daar een aantal vragen over te beantwoorden. 1500 mensen onder de paar honderdduizend abonnees die hij had, hadden hele lange succesvolle relaties.
Dat vind ik echt heel weinig.
Ja, ja. Hij heeft zich gevraagd van... Wat zijn nou de sterke punten in jullie relatie, waardoor jullie vinden dat die zo lang stand houdt?
Mm-hmm.
En wat opvallend was, zei hij, was dat er heel weinig variatie in die antwoorden zaten. Dus mensen waren extreem consistent in redenen opnoemen waarom dat zo was. Er zaten een hoop open deuren tussen.
Enorm.
Die zullen we je besparen. Maar één grappige die ik vond. Was dat de belangrijkste factor in een relatie dus schijnbaar niet communicatie is,
wat
maar respect.
Altijd zijn.
Ja, en hij zei daar ook een grappig detail. Dus zijn respondenten van die 1500 die succesvolle relaties van onder de 15 jaar hadden, die zeiden allemaal het gaat over communicatie.
Oh.
En op een gegeven moment veranderde dat. En boven de 15 jaar zei iedereen het gaat over respect.
Ja. Ik ben het hier wel gevoelsmatig heel erg mee eens.
Ja, maar ik vond het ook...
Hoewel ik me echt heel erg verzet tegen het idee... dat we nu allemaal relatieadvies van deze mensen moeten gaan aannemen.
Maar ik vond dit wel een leuk detail.
Denk ik inderdaad dat... Ik denk ook dat respect belangrijker is dan communicatie.
Ja.
Nou, ik denk dat communicatie... Timo vraagt, wat is het verschil? Ik denk dat bij communicatie mensen eigenlijk... Daar ligt toch onder dat je alles moet bespreken... en het uiteindelijk een soort eens met elkaar moet worden.
Ja.
Maar ik denk dat daarboven iets zweeft wat veel belangrijker is. Namelijk dat als je fundamenteel respect hebt voor iemand... en hoe iemand in het leven staat en iemands keuzes... dan hoef je dat gesprek ook niet meer te hebben. Dan kan je gewoon denken, ja, we zijn nu niet eens... of jij doet nu iets anders, maar ik heb wel respect voor dat je dat doet.
Ja, en vooral ook in een lange relatie dat je...
als ook therapeut, denk ik. Ja.
Jongens. Esther Perel. Ja. Maar in een lange relatie verander je natuurlijk ook allebei de hele tijd.
Totaal, ja.
En dan verander je soms ook in een versie... van niet per se de persoon op wie die ander verliefd is geworden ooit. En dan Zeker. Gaat het dus heel erg over... of je daar respect voor kunt
hebben. Nou, en ik denk ook dat je gewoon... je kan je niet ontworstelen van jouw fundamentele waarde als mens. Dus als iemand iets doet... Waar jij eigenlijk fundamenteel geen respect voor hebt.
Ja.
In het begin van je relatie denk je dan, vind je dat nog wel zo van... oh ja, whatever, weet je wel. Maar op een gegeven moment komt dat natuurlijk inderdaad... zeker na 15 jaar. Jij gaat dat niet... jij gaat die dingen die diep in jou zitten... die ga jij niet kunnen kwijtraken.
Nee, exact.
Ja. Nou, ik ben het dus toch wel met hem eens.
Toch wel een goed punt, ja.
Oké. Kom er maar in met het bruggetje wat je geschreven had.
Oké.
Er staat boven Doortje of Perra... maar we weten allebei wie het gaat voorlezen.
Van relatietips... naar tips voor je relatie met eten. We gaan naar onze sponsor Green Chef.
Ja, want we hebben natuurlijk nog steeds onze geweldige sponsor... namelijk de maaltijdboxen van Green Chef. Green Chef helpt jou gezond eten op jouw manier. Het is een gezonde maaltijdbox die perfect past bij jouw levensstijl. Want met Green Chef kies je elke keer uit een selectie van 22 recepten. Best wel veel, 22, best wel veel keuze. Voor iedere gezonde levensstijl is er wat wils. Er is vegan, er is vegetarisch, er is keto, er is ook pescetarisch. Er zijn ook volgens mij maaltijden die dan minder dan zoveel calorieën zijn. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, kan allemaal. Jij bepaalt hoeveel maaltijden je krijgt. Kan er 3, kan er 4, kan er 5 zijn. En welke gezondere gerechten er bij jou op tafel staan.
Weet jij hoeveel mensen in Nederland te weinig groente eten?
Vast heel veel.
70%.
Zoveel?
Mm-hmm. Wij zijn een van de grootste producenten van groenten van Europa.
En het wordt allemaal geëxporteerd.
Ja, wij zijn de laagste op de lijst van groente-etende naties in Europa. De allerlaatste.
Echt waar?
Ja, dus daarom is die overheid al zo lang bezig met die 200 gram groente per dag. Bij Green Chef krijg je minimaal 250 gram groente per dag. Dus je krijgt er nog een schepje letterlijk en figuurlijk bovenop.
Wow.
Want dat is heel belangrijk.
Ja, niet alleen voor jou, maar ook voor het milieu.
Zo is het.
Planeet. Ja, en we maken het je nu helemaal extra makkelijk om die 250 gram groente per persoon per dag te eten. Want je krijgt tot wel 90 euro korting op je eerste 4 boxen. Met onze geweldige, unieke kortingscode. Chef Schaamteloos. Claim die korting via de link in onze beschrijving. Het is Chef Schaamteloos. Groente eten was nog nooit zo makkelijk. Lieve mensen.
Chef Schaamteloos in allemaal hoofdletters.
Allemaal hoofdletters.
Oké, we gaan het over geld en we gaan het over creativiteit hebben.
Heel leuk.
Want daar is
twee favoriete onderwerpen.
Twee absoluut favoriete onderwerpen. In Hollywood zijn dat ook twee favoriete onderwerpen.
Ja.
Maar er zijn ook een paar probleempjes her en der daarmee. We dachten, laten we eens even beginnen met... want er wordt veel gezegd in de media over dit issue.
Het issue being de staking.
Laten we het beest bij de naam noemen. De staking in Hollywood van schrijvers en acteurs.
Ja.
Daar gaat het over.
Mm-hmm.
Maar wat is daar nou eigenlijk aan de hand?
Ja.
Dus laten we even beginnen met op een rij zetten wat er aan de hand is.
Mm-hmm.
Er wordt voor het eerst in 60 jaar door zowel de acteurs als de schrijvers gestaakt. Dat is in mei begonnen. Eerst begonnen de schrijvers, de acteurs sloot zich daarna aan... en dat gebeurt onder aanvoering van vakbonden.
Ja.
In Amerika is de creatieve industrie veel georganiseerder dan in Nederland. Bijna iedereen is bij een union.
Mm-hmm.
En die unions hebben dus ook veel invloed. Ik geloof dat 97% van de acteurs of zo... die zijn aangesloten ook staken.
Ja.
Dus dat,
ik vind dat dus alleen al zo lachen...
Dat bijna iedereen meedoet.
Ja, dat die acteurs ook allemaal bij een union zitten.
Ja.
Dus dat Jessica Chastain gewoon bij een union zit.
Ja, precies.
Gaat zij dan ook naar een ledenvergadering?
Ja, I guess.
Of via Zoom.
Het is, ja, het is heel, maar het is ook als je een productie in Amerika doet, dan is het ook, dan je hebt ook allemaal standaard tarieven en zo. Ja. Dat is allemaal heel netjes gewoon geregeld. Wat allemaal hier in Nederland
kan het alleen maar toe, ja.
Niet echt het geval is. Waar gaat die staking over? Die staking, eigenlijk het fundament van die staking gaat over de veranderende marktdynamiek in de filmwereld, kun je wel stellen. Er is natuurlijk een grote opkomst geweest van streamingplatformen. Voorheen werd er veel gemaakt door studio's, als je het over films hebt. En dan voor televisie, als het over series gaat. Mm-hmm. En die series bijvoorbeeld, die werden eindeloos herhaald.
Ja,
en daar zit eigenlijk residues op, soort royalties. En iedere keer dat die serie opnieuw herhaald wordt, krijg je weer geld.
Als zijnde acteur, regisseur.
Ja.
Ja, dat is in Nederland ook zo.
Ja. De streamingplatformen hebben dat model natuurlijk een beetje op de kop gezet. Door alles gewoon in één keer live te zetten. En je kunt het bingen wanneer je wil. Er is niet meer sprake van herhalingen. Dus die deal opzet wordt heel anders. Dus eigenlijk, ja, je krijgt gewoon alleen je fee, zeg maar.
Ja.
En volgens mij zit er bij sommigen nog wel zo'n soort van deal in. Maar die cijfers zijn ook niet transparant. Bijvoorbeeld Netflix deelt niet hoeveel mensen naar die content kijken. Met series was de looptijd ook nog veel langer dan dat ze nu zijn. Dus televisieseries liepen bijvoorbeeld iets als Friends of zo, of Seinfeld.
Ja.
Liep natuurlijk gewoon, weet ik veel, 20 jaar of zo.
Nou, niet zo lang.
Seinfeld zeker wel.
Seinfeld weet ik niet, maar Friends denk ik 6, 7 jaar of zo? 10 jaar?
Maar voor mijn gevoel...
Het loopt al 60 jaar. Ja,
die mensen zijn al dood.
Weet ze, Jessica, die actrice? Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston,
die is
ja.
gewoon 120.
Ja, maar die blijft er wel altijd hetzelfde
blijft
uitzien.
Blijft er altijd goed uitzien, ja. Seinfeld 9 jaar, zegt Timo. Ja, oké. Okay.
10 jaar duurde het.
Voelt als langer.
Nee, hij wordt in ieder geval uitgezonden al meer dan 20 jaar.
Ja.
Maar die in ieder geval voor een acteur was... Een rol spelen in iets wat in potentie dus 10 jaar kan aanhouden.
Je weet dat Jennifer Aniston op een gegeven moment in de piek van Friends kreeg zij 1 miljoen per aflevering.
Ja, ja. Heerlijke fee.
En terecht, vind ik.
Ja, ja, ze droeg ook.
Iedereen
wel.
Keek voor haar.
Ja. Nee, dat was gewoon de flat fee. Die miljoen was de fee.
Ja,
en heb
daarna
je de residues.
Kreeg ze nog die herhaling. Ja. Ja. Ja.
Dus dat was een heel fijn model.
Ja.
Maar dat heeft die streamingwereld dus een beetje op zijn kop gezet. En daarover gaat deze staking eigenlijk.
Ja, het gaat over geld, zeg jij. Maar ik denk, het gaat ook echt over macht.
Ja.
Want en geld en macht zijn natuurlijk voor een heel groot deel hetzelfde. Uh-huh. Maar het gaat ook echt over wie bepaalt hoe er met mensen wordt omgegaan.
Ja.
Wie bepaalt wanneer iemand inwisselbaar is of niet. Wie bepaalt hoeveel een supporting actor verdient en een... lead.
Ja.
In wat voor serie. En dat is denk ik ook... Ik denk dus dat het enerzijds inderdaad heel erg gaat om die royalties die door die streamers zo zijn opgeschud en eigenlijk weggevallen. Maar ook om een gevoel van miskenning en ook een gevoel van we krijgen gewoon te weinig betaald.
Ja, het is ook over proportionaliteit gaat het ook heel toch?
Ja, enorm. Ja.
Want je ziet ook dat die salarissen van die studiobaas en de executives van Netflix en zo, die worden ook de hele tijd bijgehaald.
Ja.
En
die mensen
ook.
Verdienen, want dat is het ding. Van dan staat dus zo'n Jessica Chastain, ja, ik noem haar nu de hele tijd, maar er staan natuurlijk veel meer mensen. Maar dan zeggen mensen, ja, wat staat zij te staken? Zij verdient miljoenen per jaar. Maar ja, zo'n Netflix-baas verdient dus gewoon 350 miljoen per jaar.
Ja.
En zeg maar even los van, ik vind meerdere miljoenen per jaar ook veel, misschien ook te veel. Maar het gaat helemaal niet meer daarom, weet je wel. Het gaat die verschillen zijn zo ongelooflijk groot.
Mm-hmm.
Dat ik vind dat argument dus van ja, wat doen zij? Zij zijn toch rijk. Vind ik sowieso een bullshit argument. Daar komen we later nog op. Maar als je het vergelijkt met wat die studiobaas of die Netflixbazen verdienen. Ja. Ja, waar hebben we het dan nog over?
Ja, en ik denk ook dat even los van of die mensen genoeg geld verdienen. Het gaat ook om de loyaliteit die ze uitspreken naar hun collega's.
Naar de collega's, ja.
Dus dat, en zij vragen natuurlijk ook in die zin veel meer aandacht voor die zaak. Want het is veel opvallender als zij gaan demonstreren dan de setdresser van die
zaak. En ik vind het dus juist, wat ik gewoon heel vet vind, is dat, kijk, als je kijkt waar het nu heen gaat, en dat daar gaan we het straks ook nog over hebben. Kijk, echt bekende acteurs zullen altijd wel oké zijn. Zeg maar Jon Stewart of zo, die zich nu inzet voor deze zaak.
Mm-hmm.
He will be fine.
Mm-hmm.
Zeg maar, hij zal nooit, hij hoeft niet weer ober te worden als dit echt misgaat. Maar ik vind het juist heel goed dat die mensen zich daar nu voor inzetten. En dat die hele Oppenheimer-cast ook gaat staken. Mm-hmm. En de Barbie-lui ook niet gaan promoten. Omdat ze zeggen van ja, wij zijn gewoon solidair inderdaad met de stuntmensen, de figuranten, die mensen die dan in een restaurant zitten, als een restaurant vol moet lijken op een set, weet je wel. Die delven nu natuurlijk enorm het onderzoek.
Ja, er is nu ook een hele nieuwe dimensie aan dit issue toegevoegd. Mm-hmm. In de vorm van influencers. Of tenminste, misschien moet je zeggen influencers die eigenlijk aspiring actors
zijn. Ja.
Dat is toch een beetje een soort van de nieuwe waitress.
Ja, ik wou net zeggen, ja, de nieuwe waitress in L.A. is nu
influencer. Wachtend op een acteerjob. En die zijn nu bang om stakingbreker te zijn. Als stakingbreker gepercipieerd te worden. Mm-hmm. Als zij dus commerciële klussen aannemen.
Maar door de union, toch? Zeg maar, ja. Zij willen zich identificeren met acteurs.
Zij willen ooit acteur zijn. Ja. En willen niet nu de parasiet van de acteurs worden voordat ze überhaupt acteur zijn.
Ik vind dit echt, dit is hoe een influencer denkt. Die denkt dat zeg maar die mensen die aan het staken zijn, dat die op diegene ze Instagram en zeggen, wow, rude? Hij heeft gewoon, nou, hij wordt nooit acteur.
Nou, maar dat is ook weer niet helemaal onwaar. Want er wordt enorm gelet op als je een stakingbreker bent. Dan word je echt verguisd.
Ja, maar zij zijn nog geen acteur.
Ja, nee,
dus
klopt,
dus maar je kan niet een stakingbreker zijn als je geen onderdeel bent van de groep die staat.
Nee, maar het zou misschien wel kunnen dat ze al ingeschreven zijn bij die guild.
Ah, ja,
zeg maar.
Ja. Ja,
dat
ja,
dat ze wel al een slapend lid zijn.
Ja, zo. Precies. Dat ze zich een soort van aspirational.
Ja, ze zijn gewoon bang om in retrospect gecanceld te worden. Ja, na de staking.
Ik heb me ook een keer aspirational ingeschreven bij Kemna. Ja. Ik wacht ook nog steeds. ik staak ook.
Jij bent eigenlijk ook actrice.
Ja, aspirational actress. Ja. De Atlantic had best een goed verhaal, vond ik, over die staking. Is dus ook geschreven door iemand die ook volgens mij in elk geval heeft gewerkt als schrijver in zo'n writers room.
Ja.
En zij zegt eigenlijk van waar het hier om gaat is een soort van klimaatsverandering. Dus ooit draaide het in Hollywood, draaide natuurlijk altijd ook om geld verdienen en veel mensen naar de bioscoop krijgen of veel mensen naar de tv. Maar inmiddels draait het gewoon om winst en draait het om het maximaliseren van omzet en het minimaliseren van kosten. En dat leidt gewoon tot hele scheve dingen, scheve situaties. Dus ze heeft dan bijvoorbeeld één voorbeeld van een acteur, Mark Broks. Nou, ik had nog nooit van de man gehoord, maar toen ik hem googelde bleek dat ik hem echt al 80 keer in een serie had gezien.
Ja.
Dat hij dus meer verdient aan royalties, residuals, van één seizoen van gastoptredens in The Office. Dus dan ben je misschien af en toe even die set op en afgelopen.
Ja.
In dus dat oude systeem. Dan in de 5 seizoenen dat hij in What We Do in the Shadows een hele grote rol heeft gespeeld.
Ja.
Dus daar zie je wel hoe bizar snel dat veranderd is. Ja. En ook wat een impact dat dus moet hebben op mensen hun inkomen. En ja, dan verdienen ze waarschijnlijk alsnog allemaal heel veel. Maar het is ook een voorbeeld van, kijk, als hij al zo, als zijn inkomen al zo verandert, kan je nagaan hoe dat is voor iemand die de make-up doet.
Ja.
Weet je wel?
Ja, ik moet de hele tijd denken aan de muziekindustrie. Toen Napster opkwam en toen dat hele klassieke, conventionele albumverkoopmodel ineenstortte. Toen was er natuurlijk ook een soort paniek in die industrie en vooral ook onder muzikanten van oké, maar hoe gaan we dan nu ons geld verdienen? Want dat was altijd die album sales en dan toerde je om dat album te promoten.
Ja.
Maar dat was je bread and butter. Dat heeft dus sinds na Napster kwam Spotify in 2012. Dus heeft dus 14 jaar geduurd voordat er een nieuw systeem was bedacht wat werkend werd qua streamings.
Ja.
Qua streams. En dus geld wat daarvoor betaald wordt aan artiesten. Ja. En dat was ook nog een oplossing van buitenaf. Dus wat dat betreft denk ik
niet
van
vanuit de muziekindustrie. Bestuurd.
Nee, precies.
Ja,
een disruptor was dat eigenlijk.
Ja.
Een
tech, maar is tech. Netflix dat niet ook?
Netflix is begonnen als DVD postorder bedrijf. Ja. Dus wel echt uit de entertainment industrie ontstaan. En op een gegeven moment gepivot naar streaming platform. Ja. Dus niet per se. Maar meer om te zeggen van Napster kwam ook niet met het betalingsmodel. Dat was gewoon een soort piratending van fuck it. We gaan gewoon alles gratis downloadbaar aanbieden. Dus het zou zomaar best wel lang kunnen duren voordat er een nieuw systeem in place is. Waarbij deze mensen op een fatsoenlijke manier gecompenseerd gaan worden.
Ja, maar ja, je hoopt het wel. Want ik denk dat, kijk, voor mij gaat dit hele verhaal toch voor een heel groot deel ook over gebrek aan transparantie.
Zeker.
Dus als je kijkt naar Vulture had een heel goed artikel waarin dus een aantal mensen die dus ja acteurs zijn en voor Netflix werken of voor Disney Plus of zo, dus anoniem wel, maar wel zeg maar grote namen, dan vertellen hoeveel ze verdienen.
Ja.
En dan ja, sommige dingen zijn echt wel schokkend, maar het gaat er vooral ook om hoe er met mensen wordt omgegaan. Dus eigenlijk. Ja, in Nederland zie je dat ook wel. Maar dat dus bijvoorbeeld mensen, dat er wordt toegezegd van, nou, je gaat wel het hele seizoen meedraaien op deze serie. Maar dan krijg je maar een contract voor 2 afleveringen. Dus je moet je hele schema moet je zeg maar openhouden. En daar word je dan ook niet voor gecompenseerd. En dan uiteindelijk krijgen ze wel redelijk prima betaald, maar wel echt veel minder dan.
Dus ze zeggen van tevoren, je moet 20 afleveringen doen, maar we geven je per 2 afleveringen contract. Beetje zoals de NPO eigenlijk, ja, met mensen omgaat.
Precies. Ik moest meteen aan de NPO denken, waar volgens mij Teun van de Keuken of zo, die heeft ook eerst 10 jaar een jaar contract gehad. Ja.
Nou ja, en als je een vast contract moet krijgen, dan word je gewoon
dat hoor je wel vaak. Ja. En dat zat hier dus ook heel erg in. En dus ook omdat ze een soort machtspositie creëren, dus dat op het moment dat jij dan dus, ja, je hebt dat hele half jaar of whatever al vrijgehouden, heb je contract voor 2 afleveringen. En dan zeggen ze, ja, maar je rol wordt wat kleiner. We gaan je toch wat minder betalen, weet je wel. Maar dan kan je ook er niet meer echt onderuit. Want je hebt toch alles al afgehouden voor die show, weet je wel. Dus het is een heel soort van toxic onderhandelingspositie. Goed, dat zeggen heel veel mensen van. Er is gewoon totaal geen toezicht, weet je. Die streamers zijn alleen maar bezig met zo min mogelijk betalen. En er was dan ook een voorbeeld van een actrice die dus 5... afleveringen Ozark had meegedaan. En daar dus eigenlijk het totale minimum had gekregen. En dus dat jaar, terwijl ze ook nog wel een paar andere Netflix shows aan had meegedaan, had ze $19.000 verdiend.
Ja, maar kijk, ik heb dus soms ook weer wel een beetje moeite met deze dit onderwerp. Want wat je nu eigenlijk als voorbeeld geeft, is iemand die 5 afleveringen Ozark heeft gedaan. Waarschijnlijk niet in een lead character rol. Dus laten we zeggen, stel dat het, hoeveel draaidagen zijn dat, weet je? 10 max?
Nou, zoiets.
Dan heeft ze dus 1900 per draaidag gekregen.
Nou, nee, dat hele jaar had ze dat gedaan. Dus ze heeft wel minder gekregen.
Ze heeft toch 19.000 verdiend?
Voor het hele jaar. Maar ze had ook aan andere Netflix-producties mee.
Oh, oké. Nee, dan is het een ander verhaal.
Nee,
ik dacht, ja, kijk. Het is ook van, het gaat ook over proportionaliteit. Dus ik vind wel ook van, als je 1 seconde in beeld bent geweest, heb je dan recht op fucking endless royalties? Of loop je gewoon door het beeld heen?
Nou, dat vind ik dus de vraag van waarom. En dat is die hele vraag nu toch ook daar. Van waarom heeft zij dan geen recht op nog royalties? Kijk, want dat is natuurlijk, je kan natuurlijk zeggen van oké, je bent niet een super grote actrice. Ozark, we weten nog niet of het een hit wordt. Maar je doet nu mee en dan krijg je misschien weinig betaald. Maar ergens als het een hit wordt, ik bedoel, tuurlijk, de hoofdrolspelers zijn de hoofdrolspelers en die zijn de hoofdrolspelers met een reden, zeg maar. Mm-hmm. Maar zij doet wel ook mee aan die productie. Ik vind als je ergens 5 afleveringen in zit, ben je niet een nobody. Ik vind het dan wel terecht dat iemand daar ook royalties over zou moeten ontvangen. Als een deel van de crew dat wel krijgt.
Ja, maar er is een ander bekend stuk van de New Yorker volgens mij over een karakter uit Orange is the New Black.
Mm-hmm.
En daar, dat is dan een beetje dezelfde narrative. Weet je, iemand die verbolgen is over het feit dat ze daar dan naar haar mening te weinig voor verdiend heeft. Want Orange is the New Black werd een enorme hit. Alleen, als je dat artikel dan leest, dan wanneer is zij dat gaan doen? Orange is the New Black is eigenlijk opgenomen voordat de grote doorbraak van Netflix er was. Dus Netflix was eigenlijk nog een soort start-up.
Ja.
Dus dan denk ik van ja, dan is het ook niet heel raar dat je op dat moment een ander type contract voor je neus krijgt dan als Netflix een soort van billion-dollar company is of zo. En dan kan je zeggen van ja, maar het werd wel een enorme hit. Maar ja, kijk, weet je, als je bij een start-up werkt en misschien voor een start-up salaris gewoon nu werk verricht.
Ja.
En die start-up die 10 jaar later gaat die naar de beurs.
Ga je
dan ook je salaris ophalen of zo?
Nou ja, dan kan je natuurlijk zeggen ja. Ik heb daar ook aan meegewerkt.
Ja, ik wil meer salaris uit 2011. Ja. Want jullie zijn nu heel groot geworden.
Nee, ja.
Ik denk van ja, dat is ook een beetje het risico van het vak.
Ja, maar dat vind ik wel. Vind je dat niet wel iets anders? Want Ozark was natuurlijk wel meteen een hit. En Netflix was al heel groot.
Ozark is een ander voorbeeld.
Want daarvan denk ik, ja, het was al een super grote streamingsplatform. Ze wisten al dat ze deze scope hadden.
Ja.
Dan vind ik toch ergens dat daar een soort van transparant en egalitair model
absoluut
in moet zijn. Waarin dus niet gewoon de ene. Kijk, wat er gebeurt is dat de ene persoon wordt gewoon verneukt. Zodat de ander enorm veel betaald kan krijgen.
En weet je wat volgens mij ook het eigenlijk echt het onderliggende probleem hier is? Dat, kijk, Netflix is natuurlijk ook. Eigenlijk het feit dat Netflix zo'n mega hit werd. En dat was eigenlijk het begin van dat tijdperk dat er eindeloos kapitaal werd geïnvesteerd in alles. Gewoon omdat geld gewoon praktisch gratis was. Dus er ontstond die soort winner takes all markt.
Ja.
En Netflix en Disney, iedereen ging het proberen.
Ja.
En nu is dat investeerdersklimaat is gewoon helemaal 180 graden omgedraaid.
Ja.
Dus de broekriem wordt gewoon bij al die dingen aangetrokken. En ze hebben vooralsnog geen van allen een echt werkend model kunnen introduceren. Een beetje met zo'n soort van Van Moof-achtige mentaliteit. Van ja, dat
is winst
komt later wel. Maar later is nu.
Nou, ik las dus in de Atlantic, maar ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Dat eigenlijk ook een beetje een claim wordt gemaakt van dit is eigenlijk een probleem wat in de pandemie is ontstaan. Dus dat was de tijd dat die streamers, daarvoor was het natuurlijk al best wel populair. Maar toen werden die streamers natuurlijk mega populair. Iedereen had geld over en tijd over. Ja. Dus iedereen ging, ja, wat we toen allemaal keken, weet je wel. Mm. Emily in Paris, wat is het, die hele domme show met die tijger mensen, die mannen met die tijgers, weet je wel.
Wat was dat weer?
Ja, Tiger King of zo.
Tiger King, ja.
Dat soort dingen, daar hadden we toen ineens tijd voor. En toen zijn dus al die producenten en zo, zijn enorm veel geld gaan pompen in die streamers. Omdat ze dachten van, dit is de toekomst. En nu komen we eigenlijk weer in een tijd waarin mensen, bedoel, dat hoor je toch iedereen zeggen van, nou, ik wil echt niet nog een streamer of... Mensen willen daar gewoon niet meer zoveel geld aan uitgeven. Ja. Het droogt gewoon op. En nu zitten ze eigenlijk met een soort financieel model wat niet meer werkt.
Nee, dus dat is wat ik bedoel. Van je had een markt die explodeerde. En je had consumentengedrag. We hadden behoefte aan meer content. Omdat we letterlijk meer tijd hadden.
Ja.
En nu is die markt eigenlijk weer aan het consolideren. Want we hebben te veel abonnementen. Dus we willen eigenlijk... Ja, hoe vaak kijken we nou echt naar
Netflix?
HBO Max of Netflix of naar Disney? Dus die abonnementen worden verdund.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd moeten zeggen die investeerders achter die enorme streamers van... Hey, nu is het tijd om gewoon winst te gaan maken. We gaan niet nu ieder jaar 300 miljoen bijstorten.
Ja, maar dat is toch wat er dan gebeurt. Dat dan eigenlijk die acteurs en die schrijvers, die draaien nu eigenlijk op voor die pivot, zeg maar, die is gemaakt. Maar die dus nu eigenlijk helemaal niet zo rendabel blijkt.
Ja.
En dan moeten zij eigenlijk aan salaris gaan inleveren. Of aan, ja.
Ja, maar,
wel.
Ja, maar ja, en daar heb ik dus dubbele gevoelens bij. En denk ik van je hebt de eerste even aan meegedaan. En nu is het veranderd.
Maar dat is toch niet te rijmen met het feit dat zo iemand als die baas van Disney Plus, die verdient 247 miljoen per jaar.
Ja, dat is echt een absurd bedrag.
Maar ik kan niet eens bedenken wat je met zoveel geld zou moeten.
Nee, maar ik denk dat het wel iets genuanceerder ligt. Dat er een soort basissalaris is. En dat er een soort aandelenpakket ligt. En dat het performance related is. Dus het ligt sowieso genuanceerder dan het
is misschien
totaalbedrag.
Maar de helft.
Ja, maar kijk, als het dat is hetzelfde wat jij zegt. Van Jennifer Aniston zeg je dat het terecht is dat ze 1 miljoen per aflevering krijgt.
Ja.
Hoezo voor haar dan wel?
Dat is een hele leuke vraag.
Ja, want...
Het is sowieso 250 keer zoveel als Jennifer Aniston dus per aflevering kreeg.
Ja.
Dat vind ik wel echt een belangrijke schaal.
Ja, maar dat was voor 1 aflevering, hè? Dus,
Nou ja, kijk, wat ik daar wel over zou willen zeggen is dat ik wel vind... Kijk, op het moment dat zo'n show zo populair wordt en er zoveel mensen naar kijken... de stakes zeg maar zo high worden, vind ik het in die zin te rechtvaardigen... dat iemand die belangrijk is voor die show zoveel betaald krijgt. Maar ik vind dus dat meer mensen die aan die show werken zoveel betaald zouden moeten krijgen. Zeg maar, ik vind dat degene die Jennifer Aniston's styling doet, zou eigenlijk ook een enorme raise moeten krijgen op dat moment. Dus het is dan niet alleen Jennifer Aniston waar het om draait.
Nee, maar die persoon, die CEO van dat bedrijf, die is dus voor 100 of 200 van dat soort producties verantwoordelijk. Dus ja. Als je het over proportie hebt, dan is
ja, maar
die persoon
het is de vraag, zeg maar. Kijk, ik denk wel, zo iemand als Jennifer Aniston. Kijk, dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet hoe die man in elkaar zit of wat voor persoon dat is. Maar het gekke vind ik is dat iemand als Jennifer Aniston op zo'n moment is gewoon onvervangbaar. Zij is onvervangbaar.
Mm-hmm.
Terwijl ik denk dat zo'n CEO-baan, die kan ook iemand anders doen.
Ja, maar dat is denk ik ook wel een beetje vanuit je eigen perspectief
zeker,
gezien. Want
tuurlijk.
Er zijn niet zo heel veel echt goede CEO's in een bepaalde hoek. Weet je, van, ja. dat valt, die spoeling is niet per se
nee,
extreem.
Nee, tuurlijk. Maar denk je dat niet? Dat zeg maar, er zal toch wel iemand te vinden zijn die dat werk ook kan?
Ja, maar er is ook nog een hele goede actrice die
ja,
ook heel
kijk,
veel mensen
zij
trekt.
Zij is op dat moment echt onvervangbaar. Ja, misschien door AI, daar gaan we het zo over.
Ja.
Maar zeg maar, als op dat moment op Friends, als ze toen hadden gezegd, luister jongens, Aniston werd te duur. We hebben iemand anders gevonden. Dat zou niet kunnen.
Ja.
Dat kan gewoon niet. Terwijl als Disney Plus nu zou zeggen, hey joh, jongens, met die CEO, het werkt even niet meer. We hebben een andere CEO. Dan zouden niet ineens mensen zeggen, nou, dan ga ik nooit meer naar Disney kijken.
Nee, zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Maar als
nee,
iemand anders zo'n
het
bedrijf
invloed,
gaat leiden,
tuurlijk.
Dan heeft it trickles
het,
down. Weet
it
je?
Trickles down, dat snap ik. Maar
dus, maar goed, kijk, het wat vaststaat is dat zo'n 50 miljoen
hè?
Een enorm bedrag is.
Ja.
Maar er zit. Ik vind wel altijd heel makkelijk om mensen die gigantische verantwoordelijkheden nemen, om die altijd maar zo zwart te maken dat ze zoveel geld verdienen. Denk ik van ja, ze brengen ook heel veel geld binnen, zeg maar. Weet je, dat is.
Ja, maar ik vind wel, zeg maar. Er moet gewoon een plafond zijn. Als het zo kan zijn dat er iemand in Ozark speelt voor 5 afleveringen en dat die met ook nog andere Netflix shows erbij $19.000 per jaar verdient en de baas van Netflix verdient 350
zeker.
Miljoen.
Die verhouding is geen.
Daar moeten plafonds worden ingezet en ook ondergrenzen. Daar
ja.
moeten gewoon.
Ja, en dat minimum is ook wel iets waar iedereen mee akkoord gaat, hè?
Ja.
Dus,
nou ja, dat is dus over mee akkoord gaan gesproken. Dat is dus, heb jij, maar het gaat dus ook heel erg om waar ga je mee akkoord en heb je die keuzes? Heb je die nieuwe Netflix aflevering gezien of de nieuwe Black Mirror?
Nee.
Nou ja, eigenlijk, dat is eigenlijk ook een soort van het dystopische beeld waar mensen nu tegen staken.
Mm-hmm.
Dus die Black Mirror die gaat over, eigenlijk gaat dus de eerste nieuwe aflevering van Black Mirror gaat over. Wat gebeurt er als die streamingbazen zeggen van yo jongens, die acteurs die zijn gewoon fucking duur.
Veel te lastig.
En we hebben gewoon AI.
Ja.
En daar kunnen we gewoon helemaal zien wat mensen willen kijken. En dan gaan we gewoon een beetje zo met die gezicht. Want hebben ze toch voor akkoord gegeven de laatste keren dat ze contracten kijken ze toch niet naar.
Mm-hmm.
Dat we die gezichten mogen gebruiken. En wat er dan dus gebeurt, dan heb je dus een bedrijf dat heet Streamberry. Genoemd. Mm-hmm. Hele gekke naam. Mm-hmm. Dat hebben we gekozen. Goed. Dit is gewoon in alles Netflix. En de soort van persoon die daar vrij hoog in de boom zit, die komt er dan op een dag achter dat er een serie wordt gemaakt over haar.
En zij werkt op de soort corporate afdeling.
Ja, zij is gewoon zo. Zij is een beetje het mensen aan het ontslaan. Zeg maar.
Ja.
Er wordt een serie gemaakt over haar. Ze heet Joan. En de serie heet Joan is Awful. Het gaat dus gewoon over haar leven. Alleen zij wordt gespeeld door Salma Hayek.
Oké. Okay.
En maar dus alles wat er op een dag gebeurt met haar is 's avonds te zien op Netflix.
Een soort Truman-achtige show.
Maar op een gegeven moment blijkt dus ook dat is niet Salma Hayek. Dat is een AI-gegenereerde versie van Salma Hayek.
Ja, ja,
weet je wel? Dus het is
ja,
zeg maar alles, ja. Iedereen wordt
ja.
verneukt
ja.
Binnen die serie. En eigenlijk is dat dus waar het, als je het heel ver allemaal doorvoert, waar dus ook die writers, want dat is natuurlijk waar die staking voor het heel groot deel ook over gaat.
Ja.
Dat die streamers zeggen van, nou ja, dat AI, dat wordt zo slim en zo makkelijk. Wij kunnen over een tijdje kunnen we gewoon heel veel series, kunnen we gewoon de scripts en de scenario's kunnen we gewoon door AI laten schrijven.
Ja.
Kunnen acteurs gewoon, ja, dan laten we gewoon een figurant wat rondlopen en daar plakken we dan het hoofd van Tom Hanks op. En dan hebben we weer een serie.
Ja.
En dat is natuurlijk
Dit is een van de onderhandelpunten ook. Hè? Ja. Dus dat de schrijvers en de acteurs, die willen eigenlijk een clausule dat hun input niet mag gebruikt worden door machine learning. Want die AI-systemen hebben natuurlijk input nodig om van te leren.
Mm-hmm.
En daar kun je ook dingen op uitsluiten. Dus toevallig van de week had ik een artikel. Ik had geen zin om een artikel te lezen. Maar ik wilde wel de samenvatting weten.
Ja.
En toen had ik dat gevraagd aan ChatGPT. En toen zei hij ook van ja, dat kan ik niet doen. Want daar zit IP op.
Oh echt?
Ja.
Oh sick.
Dus dat zie je al nu vaker gebeuren.
Nou ja, en het gebeurt dus inderdaad ook al met van dat performance cloning noemen ze dat. Dus dat stemacteurs en voice-overs en zo. Dat is al voor een heel groot deel AI.
Ja.
Dus bij streamers en zo. Terwijl dat vroeger natuurlijk gewoon iemands baan was.
Ja.
Om dat in te spreken.
Ja. Ja, dus deze mensen zeggen van wij willen dat deel van die vakbondsonderhandeling zijn dat onze input niet gebruikt mag worden voor het trainen van die machine learning.
Ja, en ik ben gewoon zo benieuwd wat jij hiervan vindt. Want ik bemerk bij mezelf dus een soort wel echt een soort hypocrisie of een heel dubbel gevoel. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk de afgelopen jaren heel veel banen, zeg maar, uitgefaseerd door AI of.
Ja.
Weet je wel, koeien worden ook niet meer gemolken door een boer. Die worden gemolken door een machine. Of lopende bandwerk wordt ook niet meer door mensen gedaan, maar door robots. Weet je wel? Dus er is natuurlijk heel veel. En we hebben het in die AI-aflevering hebben we het ook over gehad. Dat ik ook wel dacht van ja, bijvoorbeeld zo'n redactie van de ANP. Waar gewoon nieuwsberichten online worden gezet. Nou, ik zie helemaal voor me dat AI wordt.
Ja.
Of op een Zuidas waar mensen, weet ik veel, contracten moeten nagaan. Ja, ik kan me voorstellen dat het allemaal AI wordt. Maar op het moment dat dit dan gebeurt, dus dat zeg maar bijvoorbeeld van die schrijvers van series die dan ook voor de Atlantic werken, ineens zeggen, yo, ik raak gewoon mijn baan kwijt door AI. Dan vind ik dat ineens best wel erg.
Ja, maar daar komt hij te dichtbij bij
jou. Ja, en dan denk ik ook, ga ik dan straks naar. Het is tweeledig, want enerzijds denk ik, nou, dat werk is heel waardevol. Ik wil dat blijft bestaan. En anderzijds denk ik ook, ga ik dan straks naar dingen kijken die door AI zijn gemaakt?
Ik denk dat je al kijkt naar dingen die deels door AI zijn gemaakt.
Ja, tuurlijk, maar niet door gewoon een hele AI-productie.
Ja, oké, dus dat er gewoon echt geen mens meer aan te pas
is gekomen.
Ja, ja, ik denk dus dat wel mee gaat vallen. Ik weet niet, ik denk dat op het begin interessant is. Als een soort gimmick bijna of zo. Ja. Weet je? Interessant. En op een gegeven moment, als dat dan genormaliseerd is, dan zou je denk ik toch als mens best wel snel terugverlangen naar dat het wel door echte mensen.
Ja, dat vraag ik me dus af.
Ja, ik denk van wel.
Ik denk het ook.
Het onderhandelpunt is dus van kunnen wij uitgesloten worden in als input in die bij die AI-modellen.
Mm-hmm.
Daarvan zeggen de studio's en dergelijke. Dat ze daar. Die zeggen dat ze een goed voorstel hebben gedaan naar de vakbond.
Ja.
Om dat zoveel mogelijk uit te sluiten.
Maar de vakbond zegt van niet.
Nee, maar dat is altijd het spel tussen een. Weet je wel, van.
Waar het voorstel was, volgens mij, waarom de vakbond er niet mee akkoord is gegaan, is dat ze hebben gezegd. Eigenlijk voor grote acteurs gaan we dat niet meer doen. Maar zeg maar. Ja, kleinere acteurs, die kunnen dat niet ontwijken. En daarvan hebben ze toen dus collectief gezegd van voor de sake of gelijkheid binnen onze beroepsgroep gaan wij hier niet mee akkoord.
Ja, en dat is dus waar we het ook in de AI-aflevering al over hadden. Wat ik wel dus wel soort semi-dystopisch vind, is dat ik denk dat de middenklasse echt het slachtoffer gaat zijn
totaal.
van deze. Ja. Dus de gewoon. Alles wat niet exceptionele creativiteit is, dat staat
je
echt
krijgt
op het spel.
Straks staan gewoon nog alleen George Clooney en Jessica Chastain op een set.
Ja.
En de rest is gewoon, dat wordt gewoon met AI gedaan.
Ja, en dus dan valt er eigenlijk een hele beroepsgroep weg. Wat heel schrijnend is. Maar wel ook vaker in de geschiedenis is dit gebeurd.
Ja, zeker. Maar ik denk dat wat er hier gek aan is dat het dus een creatieve beroepsgroep.
Ja.
En omdat ik dit werk dan, zeg maar zeggen, hoger inschat of aansla dan misschien andere soort. Dat is wat dit laat zien, denk ik.
Nou ja,
het heeft meer prestige.
Ja, het laat ook de selectieve perceptie van mediamakers zien, toch?
Precies.
Van de industriële revolutie boeit je niet.
Ja, maar als, totdat
je aan jouw ding komt.
Ja, nee, het is gewoon, ja.
Dus dat laat het ook wel zien. Maar ja, goed, nogmaals, ik denk dus, er was laatst werd het statiegeld op blikjes geïntroduceerd.
Mm-hmm.
Dat tot nu toe werkt dat dus supergoed. Dat mensen leveren dat daadwerkelijk in. Maar er ontstond een ander probleem. En dat was dat mensen, daklozen, die gingen op straat allemaal vuilnis openmaken. Op zoek naar die blikjes.
Oh ja, ja.
Dus het statiegeld idee werkt.
Was goed, ja.
Maar het leverde een zwerfafvalprobleem.
Ja, ja.
Wat niemand van tevoren had voorspeld.
Grappig, terwijl het zo voor de hand ligt.
Het ligt zo voor de hand. Maar dat is dus ook wat ik een beetje met die AI heb. Van, mm-hmm. Het zou kunnen dat er ook zoiets gaat gebeuren met dat AI. Dus dat er een dan wel positief, dan wel negatief bijeffect gaat komen. En dat is wat ik net bedoelde met...
Dat er een nieuw soort beroepsgroep ontstaat.
Nee, wat ik net bedoelde met... Het zou ook kunnen dat er meer tijd overblijft voor het creëren van ideeën. En minder, omdat er minder tijd hoeft gestoken te worden in het uitwerken van ideeën.
Ja. Maar dan denk ik dat jij heel optimistisch kijkt naar die streamers en zo, en hoe zij hun geld gaan verdelen. Jij denkt dan dat ze denken op het moment van, oh, we hebben financiële ruimte gecreëerd door dingen te gaan doen met AI. Laten we dat nu verdelen onder creatieven, zodat zij meer kunnen nadenken over deze serie. Zeg maar, ik denk dat ze denkt, top, dat gaat weer in de winst.
Ik denk dat we er dan eens echt anders naar kijken. Want zo kijk ik dus. Ik denk niet daarover na. Ik denk dus meer van die mensen die ideeën verzinnen. En die gaan die ideeën dan vervolgens aan die studio verkopen.
Ja.
En dat is soms ook wat ik lastig vind aan staking. Dat het zo, je stelt je zo afhankelijk van die broodheer die dan boven je staat, als het ware.
Maar ze zijn afhankelijk van die broodheer.
Ja, maar het is ook maar net hoe je het bekijkt. Want je hebt de infrastructuur, dus de platformen in dit geval.
Mm.
Dat zie je nu ook bij die veelvoud aan platformen die is ontstaan.
Mm.
Uiteindelijk, hoe sterk dat merk van het platform ook is, ook dat geldt ook voor Netflix. Als de content niet goed genoeg is, dan word je er gewoon uitgegooid uit het maandbudget. Dus uiteindelijk zijn die platformen minimaal net zo afhankelijk van van goede makers en van goede ideeën. Dus ik denk dat die persoon veel meer macht eigenlijk heeft dan ze denken.
Ja, ik denk dat niet. Want ik denk dat... Ik volg je wel, maar daarmee zeg je eigenlijk van, als je goed genoeg bent, dan kom je er wel. Als je gewoon goede ideeën hebt, dan wordt dat wel gekocht.
Nee, ik bedoel het niet op individueel niveau.
Mm.
Want dan snap ik wat je gaat zeggen.
Dit moet dan een beetje denken ook. Ik weet nog dat toen ik bij NRC werkte, was dus altijd gemorrel over die freelance vergoedingen en zo. Mm-hmm. En dan wilden mensen meer geld. En dan was er op een gegeven moment een hoofdredacteur die zei, ja, je hoeft toch niet in de journalistiek te werken? Ja, en daarvan weet dat ik nog steeds, denk ik, daar wel eens aan, denk ik, hoe kan je dat zeggen?
Ja.
Zeg maar, tuurlijk, je bent niet, niemand is afhankelijk van de Netflix, maar tegelijk wel, weet je wel? Ik bedoel, van wie anders? Wie gaat anders hun brood betalen?
I don't know. Ik weet niet. Ik heb soms gewoon moeite met van ja, daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor, denk ik dan.
Ja, maar dit vind ik echt Erik Wiebes die tijdens corona zegt over ZZP'ers. Ja, die hebben ook wel zelf voor gekozen. Als je er zo naar kijkt, dan zeg je eigenlijk, die afhankelijkheid, daar kies je voor of zo. Als je dit soort werk gaat doen, als je creatief werk gaat doen, dan kies je voor een afhankelijkheid met Netflix. En daarmee ga je voor mij eigenlijk voorbij aan het gegeven dat je hebt dat niet te kiezen. Dat is de status quo. En daar hebben zij, nu dan die Hollywood mensen, maar dat voorbeeld van bij NRC, dat zo iemand zegt, ja, je hoeft toch niet de journalistiek in te gaan. Je hebt het, je kan de situatie niet zelf creëren. Dus ik vind het dat je dan ook niet kan doen alsof het een keuze is. Net zoals
dat is misschien dan bepaalde mensen in dit specifieke conflict, dus dat hele Hollywood gebeuren, die hebben dat op zich wel te kiezen. Weet je, kijk, je kunt gaan staken en met het systeem een betere deal uit onderhandelen. Dat is één optie. Dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Mm-hmm. Maar je zou eigenlijk ook je los kunnen wrikken van dat systeem en gewoon je eigen nieuwe systeem kunnen verzinnen.
Nou,
dat is niet voor iedereen weggelegd.
Nou, precies. Dat is een beetje wat ik last vind. Want dat is bijvoorbeeld, daar hadden we het laatst ook over, dat zo iemand als Arie Boomsma, Die zegt, die hoor ik nu de laatste tijd altijd zeggen in interviews van, weet je wat je moet doen als je het wil maken?
Nou, moet gewoon
in Hollywood, nou, in bij de NPO en wij dan. Je moet niet wachten tot mensen je die kans geven. Je moet het gewoon lekker zelf gaan doen.
Mm-hmm.
En dan denk ik, ja, maar in die aanname, in dat idee, daarin ga je al voorbij aan zoveel privileges, ja, die je moet hebben om de situatie te hebben dat dat überhaupt kan. Dat mensen op het moment dat jij zegt, hey joh, ik heb een gek idee, ik ga het even zelf doen. Dat mensen zeggen, wat een leuk plan. En dat mensen zich daarachter willen scharen, of dat mensen daar überhaupt aandacht aan willen geven, of dat je überhaupt weet hoe je aandacht moet genereren.
Ja, nee, klopt. Dat daar ga je daar zeker.
Dus heel veel mensen hebben gewoon niet.
Nee, dat zeg ik ook. Van, ja. Niet iedereen kan dat zomaar doen. Maar in dit conflict zitten wel heel veel mensen die ook wel een hele grote stem hebben, ja, in die wereld. En zij zouden zich ook kunnen verenigen en dat nieuwe systeem kunnen.
Ja, dus eigenlijk zou zeg maar de upper class, ja, van de Hollywood acteurs, ja, die zouden een nieuw systeem, ja, moeten opzetten om de middenklasse en de onderklasse uit de wind te houden.
Precies. Zeg maar, dat is een soort van solidariteitsprincipe, toch?
Ja.
Dat is echte solidariteit.
Ja.
Dus de solidariteit nu is een beetje soort van, ik hou ook een bord omhoog,
en
zodat ik een Instagram post.
Straks verdien ik weer 10 miljoen,
precies,
per jaar en jij
helemaal niks.
20.000.
John Stewart, ja, inclusief, hè? Ja. 25 miljoen per jaar.
Ja.
En ik ben benieuwd wat het team verdient.
Ja.
Maar de echte solidariteit zou zijn, ga met die mensen dan dat nieuwe systeem. Eigenlijk, het basisprincipe van Tidal was ook dat, toch? Was ook gewoon fok.
Van Tidal?
Ja,
ik noem het al.
In ieder geval, grote artiesten verenigen zich en gaan eigenlijk vanuit het artiestenperspectief zo'n platform, ja, oprichten. Dat zou eigenlijk hier dus ook moeten gebeuren. Want ik wil even weg van, ik zit de hele tijd terug te denken aan wat ik allemaal zei. En ik wil ook niet als een soort van mega gore kapitalist overkomen. Want
ja,
ik ben
werkgever.
Aan de ene kant ben ik echt heel erg voor de vrije markt. Ja. En ik hou ook van heel erg van zelfredzaamheid. En, ja, niet van autonomie en van je niet te afhankelijk van derden opstellen. Maar aan de andere kant, ja, ben ik ook een socialist.
Maar daar zit het ding. Zo van, je niet afhankelijk kunnen opstellen is al een enorm privilege.
Ja, dus ja, dan heb je
opgegroeid zijn met het idee dat je niet afhankelijk bent, is een enorm privilege. Wat gewoon niet veel mensen hebben.
Zeker, zeker. Dus dan kom je eigenlijk terug, ja, bij dat onderzoek wat je in de actualiteit aanhaalde.
Ja,
is die mooi rond. Ja. Dus wat daar dan dus voor nodig is, is dus de huidige machthebbenden, die moeten meedoen.
Nou ja, dus zeg maar, eigenlijk moet je inderdaad kijken naar die lagen. Dus je hebt zeg maar echt het groot kapitaal, dan heb je het kapitaal en dan heb je mensen zonder kapitaal.
Ja, ja, het groot kapitaal, daar heb je dus soort de puppets die, ja, denken dat ze de sterren zijn.
Ja. Die
moeten.
Ja, nee, precies. Ja, dat bedoel ik dus met kapitaal. Die, ja, moeten nu.
Leonardo DiCaprio.
Ja.
Die moet meedoen. Dat is echt solidariteit.
Ja, precies. Die moet nu zeg maar een productiehuis op gaan zetten.
Met een
streamingplatform.
Ja, een streamingplatform, ja, waar een eerlijke verdeelsleutel is. Waar transparante metrics gelden. Dus Netflix.
Ik heb het idee dat zeg maar iedereen die nu die van de filmacademie afkomt, denkt dat ze zoiets gaan doen.
Ja.
Ik heb al zo vaak iemand gesproken die zegt, ja, weet je wat, ik wil gewoon een nieuwe NPO. Ik wil gewoon een nieuw platform. En dan uiteindelijk, ja, gaat het toch weer.
Ja.
Maar daarvan zeg ik ook van, ga dat nou eens doen. Ga daar nou eens voor.
Ja, ja, dus dit zijn.
En dat is het lastige, want de mensen, kijk, de mensen met dat soort ideeën zijn vaak de mensen die onderaan de ladder staan. Ik was freelancer bij NRC en ik dacht, dit is gekke bullshit, wat we hier allemaal accepteren. Weet je wel? Maar op dat moment heb je gewoon niet genoeg stem binnen zo'n bedrijf, ja, om er iets van te zeggen. En dan krijg je dus zoiets terug van, ja, je hoeft er geen journalist zijn. Ga je toch lekker dan?
Ja.
Hey,
ja, ja, maar
zoveel werk.
Maar
dat
soort ideeën moeten dus ook niet gedaan worden,
dus
door een paar individuen.
Nee, het moet dus. Maar het punt is dus, het wringt voor de mensen van die onder zitten, maar de mensen die boven zitten, die moeten het eigenlijk, ja, echt gaan veranderen. Dus ik
het is een,
laten wij dat even gaan opperen.
Ja, we gaan Leonardo bellen en kijken hoe die hier.
Ik vind het wel zoiets wat jou dan wel weer lukt.
Nou,
jij zegt volgende aflevering, nou, we hebben echt een leuk iemand die inbelt. Ja. Oh, wel echt speciaal. En kijk, waar wij het sowieso vaak over hebben met z'n tweeën, is dat wij gewoon ons heel erg het heel gek eigenlijk vinden. En daar raakt dit ook wel aan, dat als je kijkt naar de creatieve industrie, dat er gewoon zo weinig aandacht is eigenlijk voor de geldstromen. Mm-hmm. En voor de manier waarop mensen hun eigen levensonderhoud moeten financieren. En ongelijkheid daarin.
Ja.
Dus wij dachten, daar gaan we ook een keer een aflevering over maken.
Ja, eigenlijk wat hier inderdaad dus onder ligt, dat er dus allemaal creatieven een industrie betreden met eigenlijk
geen
nul
kennis.
Financieel bewustzijn. Nee. En heel veel creatieve opleidingen lijken daar vanaf deze buitenkant waar wij nog aan staan,
ja.
vrij weinig aan te doen.
Ja.
Dus dat leek ons inderdaad
dat gaan wij,
een vervolg onderwerp.
Jij gaat Leonardo bellen. Wij gaan die aflevering voorbereiden.
Ja, misschien kan Leonardo ook nog even die relatielessen van de actualiteit. Dan kunnen we die ook nog bij hem in de
week hij heeft een hele korte les.
Ja.
Altijd onder de 25 blijven.
Ja.
Dan heb je geen gezeik.
Het gaat niet om respect.
Het gaat om leeftijd.
Ja. Okay. Ja, wij gaan even weg.
We gaan even op vakantie.
24 augustus is de dag dat wij weer terug zijn.
Weer terug zullen zijn. Zet het in je agenda. Zet het in je Google Calendar. Wees erbij.
Tot die tijd. Vergroot je financiële bewustzijn. Wees solidair.
Of ga gewoon lekker vakantie vieren.
Kijk Netflix.
Doe wat je wil.
Kijk geen Netflix.
Kijk geen Netflix. Ofwel, laat het even allemaal los. En wij zien die 24 augustus weer.
Tot dan. We'll be right back.